Fijn dat u mee wilt kijken, mee wilt zoeken naar het misschien wel moeilijke, maar aan de andere kant ook het mooie stukje uit de Bijbel in Numeri 24. Ik ga u niet alles voorlezen. Ik hoop dat u dat wel doet. Thuis, misschien in een stil moment of de volgende dag. Maar we beginnen te lezen met hoofdstuk 23 uit het Numeri-boek, Numeri 23. Vers 7. Toen hief Bileam zijn spreuk aan en zei: uit Syrië heeft Balak de koning van Moab mij laten halen. Dat gaat dus hieraan vooraf. En dat ging niet zo glad, want die ezel die was verstandiger dan Bileam zelf. Dat komt vaker voor misschien, dat ezels het beter hebben. Maar u kent die geschiedenis. Misschien ook wel de kerkscheiding die ooit tot stand kwam over dit onderwerp. Heeft die ezel echt gesproken? Of moet je dat heel anders vertellen? De synode van Assen. U bent allemaal doorkneed in de kerkgeschiedenis, dus u hebt dat nog. Waarschijnlijk niet. Maar het is wel een hele bijzondere gebeurtenis in de kerkgeschiedenis geweest. En dat speelde zich af in de christelijk gereformeerde kerken in Nederland toen. Maar we zijn nu op het punt aangekomen dat Bileam al in Moab is. En dat Balak, de koning van Moab, hem ontbiedt en betaalt om vervloekingen te uiten richting het volk Israël. Kom, dat is nog steeds vers 7 het eind. Vervloek mij, Jacob. Kom, verwens Israël. En dan gaat Bileam zijn eerste profetie uitspreken. Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie de Heere niet verwenst? Want vanaf de top van de rotsen zie ik hem, vanaf de heuvels neem ik hem waar. Zie, dat volk woont afgezonderd onder de heidevolken, rekent het zich niet. Wie heeft het stof van Jacob geteld en het aantal, het vierde deel van Israël, mogen mijn ziel de dood van de oprechten sterven, en mogen mijn einde zijn als dat van hem. Toen zei Balak tegen Bileam: wat doet u mij nu aan? Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken. Maar zie, u hebt hen juist gezegend. En hij antwoordde en zei: zou ik dat wat de Heere mij in de mond legt niet nauwkeurig of nauwlettend uitspreken? Andere locatie kiezen ze dan, vindt Balak. Je moet het van een andere kant bekijken. Vers 18. Toen hief hij zijn spreuk aan en zei: sta op, Balak, dat is die koning van Moab. Luister, hoor mij aan, zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Zie, ik kreeg de opdracht om te zegenen. En als hij zegent, kan ik het niet keren. Hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere zijn God is met hem en de jubelklank van de koning is bij hem. God heeft hen uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van de wilde os, want er bestaat geen bezwering tegen Jacob of waarzeggerij tegen Israël. Er wordt in deze tijd over Jacob gezegd en over Israël wat God gedaan heeft. Zie, een volk, het staat op als een leeuwin, als een leeuw richt het zichzelf op. Het gaat niet liggen voordat het zijn prooi opgegeten heeft en het bloed van zijn slachtoffers gedronken heeft. Nou ja, Balak is woedend. Je zegt weer een zegen in plaats van een vloek. Ik betaal je om te vloeken. hoofdstuk 24. Toen Biljam zag dat het in de ogen van de Heere goed was dat hij Israël zegende, ging hij niet, zoals een andere keren, over op bezweringen, maar richtte hij zijn gezicht naar de woestijn. En toen Biljam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen, kwam de geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei... Nou ja, Biljam, de zoon van Beor, hij was gewend om zichzelf eerst behoorlijk te promoten. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. Die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier. De Heere planten ze als aloës, als ceders aan het water. En water stroomt uit zijn emmers. Zijn zaad krijgt veel water. Zijn koning wordt boven Agag van de Amalekieten verheven. En zijn koningschap verheft zich. God heeft hem uit Egypte geleid. Hij is hem als de horens van een wilde os. Hij zal heidevolken zijn tegenstanders verslinden. Hun beenderen zal hij breken en met zijn pijlen doorboren. En aan het eind van vers 9. Wie u zegent is gezegend, wie u vervloekt is vervloekt. Toen ontstak Balak in woede tegen Biljam. En hij sloeg zich in de handen. Nou, en dan zegt Balak natuurlijk, ik betaal je niet meer, ik kijk wel uit, zo'n dienaar werkt niet. Dat is allemaal... Maar dan zegt Biljam, al zou Balak mij zijn huis vol zilver, vers 13, vol zilver en goud geven, ik zal het bevel van de Heere niet kunnen overtreden. 15, toen hief hij weer een spreuk aan en zei, Biljam, de zoon van Beor, weer zijn eigen visitekaartje eerst, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn, spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt, en die de kennis van de Allerhoogste weet, die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Dat is een enorme proclamatie over hemzelf natuurlijk. Tussenzin. 17. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad zal hij ombrengen. En dan iets uit hoofdstuk 25. Ik begin bij het begin. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor, het woord Peor is van de berg Peor, de god die daar op die berg Peor gediend wordt. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Tot zover ga ik lezen. En nu wil ik proberen met u mijn gedachten te delen. Maar ik hoop ook niet dat het mijn gedachten zijn, maar dat het de gedachten van de Heere zelf zijn. Het gaat over een moeilijk stukje. Dat begrijp je. Waarom hebben we dit in onze Bijbel? Wat zouden we daar vandaag over mogen moeten zeggen? En wat hebben we eraan in ons leven? Vlak bij het beloofde land is het volk Israël. Door de woestijn getrokken, 40 jaar vrijwel. De woestijntocht is bijna over, is helemaal ten einde. Ze liggen al in de vlakte van Moab. Ze hebben al eventjes bij Edom gelegen, vorige keer. Maar ze moesten zich ombuigen, ze moesten toch een andere route kiezen. En nu zijn ze weer vlak bij het beloofde land, tegenover Jericho. Ze zien de stad al liggen. Jericho. Ze zien het land. Dat zijn de velden van Moab. Moab ligt dus eigenlijk, nou ja, vlak bij Israël. We dachten vroeger dat Rut de Moabitische, dat hij een enorme route moest afleggen. Maar ze moesten de Jordaan oversteken en dan waren ze in ieder geval in het land. Niet zo ver, in die zin. Daar lagen ze. En ze konden het land zien. En ze konden eigenlijk roepen, halleluja, want het is bijna zover dat we dat land, die zegen van Jahweh, mogen binnenstappen. Nu probeer ik het. U en ik, als je gelooft in de Heer Jezus, dat is de enige voorwaarde. U en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U en ik kunnen nu al een beetje van de zegen ruiken. De parallel, toen lagen ze vlak bij dat beloofde doel. U en ik staan ook op het punt om naar ons doel, het vaderhuis met de vele woningen, te gaan. Dat is de parallel. Vlak bij onze eindbestemming. En dan wordt de vijand extra boos. Ik dacht vandaag, hij heeft het idee gehad, ik heb nog één keer de mogelijkheid om ze te pakken. En dan zal ik het ook grondig moeten doen. Dat is de geschiedenis. En Balak, de koning van Moab, die denkt, ik moet het handiger doen dan Och, de koning van Bazan en Sihon, weet je wat? Dat was de vorige keer. Maar die zijn overwonnen. Die bleven nergens. En dat wist hij. Ik had het militair gezien, red ik het toch niet. Dus ik moet een andere route bewandelen. En hij denkt, er is ergens een soort ziener, een soort medium die bepaalde krachten heeft en die vervloekingen, verwensingen kan uitspreken. Die man moet ik huren. Nou, stuurde een zootje mensen naar hem toe, een zak vol geld. Biljam weigert. Tweede keer, een grotere zak met geld. Biljam komt toch. Maar het komt ook omdat de Heere zegt, ga toch maar mee. En dan krijg je deze ontvouwing. Waarom laat de Heer dat doen? De Heer had ook kunnen zeggen, Biljam, blijf alsjeblieft thuis. Zo zei hij de eerste keer het verzoek niet accepteerde. Dat had de tweede keer ook gekund. En onderweg zet Biljam op een ezel. Nou, dat gebeurt van alles. Die ezel die ziet wel een engel op de weg staan. Biljam ziet hem niet. Ezels hebben soms meer zicht dan mensen. Goed, laat me los. Vul maar een keer in, want u hebt toch vaak iemand een ezel genoemd. Nou, misschien weet hij meer dan jij. Al die dingen moet je een keer durven plaatsen voor jezelf. Maar hoe dan ook, onderweg heeft Biljam volstrekte zekerheid gekregen. Dit is niet zomaar iets. En hij heeft toegezegd, ik zal zeggen wat u mij in de mond legt. En dat zal ik gaan uiten. En zo is het ook gegaan. Een locatie, ze hebben geslacht, offerdieren. Ze hebben 7 altaren opgericht. Bij locatie 1, bij locatie 2, bij locatie 3. Is heel wat offerbloed vergoten. En dan begint het. Dan gaat Biljam een soort seance creëren. Hij gaat weg en mediteert en doet wat. U kunt het allemaal afwijzen, en dat doe ik ook als het om dit soort praktijken gaat. Maar de Heere is in control, zoals we dat wel eens zeggen. He is in control. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Het loopt hem niet uit de hand. Israël, vlak voor het beloofde land, komt er nog een test. Ja, er komt nog een hele zware. En dat is dat ook de hemelse machten, de boosheden in de hemelse gewesten, u en ik zijn gezegend met geestelijke zegeningen. Toch, hè? En van die geestelijke zegeningen staat dat die genoten kunnen worden. Maar onze strijd, zegt Efeziërs hoofdstuk 6, is ook in de hemelse gewesten. Tegen de boosheden, tegen de machten in de lucht. Dus waar onze zegen ligt, daar ligt ook onze strijd. Je zou zeggen, nou, maar dan is de strijd voorbij. U en ik stappen de zegensfeer van Yahweh binnen. De zegensfeer van onze Heer Jezus binnen. En vanaf dat moment krijgen we te maken met een tegenstander. Als u ver genoeg van de zegensfeer blijft, als u maar niks zegt en niks doet en hem dan daarvoor niet bedankt, hem daarvoor niet aanbidt, gebeurt er niks. Heel ver weg, rustig aan, niets doen, vindt de duivel prachtig. Als er maar niks gebeurt. Maar vanaf het moment dat je op het punt staat om hem te eren, om hem te prijzen, om hem te bedanken voor dat wat hij gedaan heeft, dan wordt hij actief. Je ziet het, dan worden die hemelse gewesten eigenlijk bestookt. En dan komen die boosheden in die hemelse gewesten. Engelen, gevallen engelen, Satan voorop. Er zijn hele scharen achter hem aan. Dat hele leger van Satan, dat wordt eigenlijk gemobiliseerd. Dat spant zich samen. En daar wordt een soort spreekbuis voor gezocht. Dat is Biljam. En hij begint en dan zegt hij, hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen als de Heer zegent? Wat zou ik kunnen zeggen? 0,0. Wie zal beschuldiging inbrengen? Oh ja, dat is een tekst die wij wel eens gebruiken. Romeinen 8, weet u wel, Nieuwe Testament. U bent een gelovige, u bent een kind van God. Hij, onze Heer Jezus, heeft voor u betaald. Hij heeft recht op u. U bent zijn eigendom. En wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Nieuwe Testament, Romeinen 8. Prachtige teksten. Je ziet het hier. Het volk is nog van geen kwaad zich bewust. Op dat moment is nog niks aan de hand. Ze hebben niet door dat er op een hoge heuvel, eigenlijk rondom hen, dit soort gedachten aan het rollen zijn. Afgezonderd volk, zegt de eerste profetie van Biljam. Het is een heel apart volk. En u en ik, ja, u geheel anders. U hoort het in het Nieuwe Testament, in uw oren. U bent ook anders, want u hoort niet meer bij die vijand. Alleen die vijand wil zo graag weer gezag over u krijgen. Maar u bent losgekocht, vrijgekocht door het bloed van het kostbare lam. Het is de Heer Jezus zelf die u gekocht en betaald heeft. U bent niet meer van deze wereld. Ons burgerschap is in de hemelen. Van waaruit we ook onze Heer Jezus Christus verwachten. Hij komt. Maar dit spanningsveld is er. En u hebt toch te maken met een sfeer, vandaag de dag, misschien wel op het punt om de zegen van Yahweh, de zegen van onze Heer Jezus, binnen te stappen op het punt, dan krijgt u dit soort aanvallen. Zacharia 3 kent u misschien uit het Oude Testament. De hoge priester Jozua staat op het punt om iets nieuws te beginnen na de ballingschap. Weet je wel, Salomo is ook prachtig, maar toen is het helemaal misgegaan, is de tempel verwoest. Maar in Zacharia 3 is er een nieuwe kans om binnen te gaan, om weer in Jeruzalem te wonen, om weer een tempel te bouwen, om weer opnieuw voor de Heer te gaan. En dan is de Satan daarbij. Hier, vuile kleren. Die man, dat kan helemaal niet. Dan valt hij aan. En in Zacharia 3 vindt u eigenlijk dit proces terug, wat we hier bij Biljam zien. Trek uit hem die vuile kleren. Het is een brandhout uit het vuur gerukt. Zo van blijf er met je tengels af. Rare Satan. Dat zegt de Heer. En dat vind je hier terug. Heel precies getekend. En dat maakt het boeiend. Dan zeg je, oh, daarom hebben we dit verhaal in het Oude Testament. En daarom hoort dat bij de kanon van de schrift. Dit hoort bij de Bijbel, bij u en mijn prachtig boek, geschenk van Yahweh. En het is een afgezonderd volk. En u en ik zijn apart gezet. Echt, We hebben een burgerschap, niet de buurman. Ja, als hij de Heer Jezus kent, hoort hij er ook bij. Maar als hij de Heer Jezus niet kent, heeft hij geen burgerschap in de hemelen. U wel. U hebt een heel ander paspoort. Nou, er is heel veel gedoe geweest over een dubbele paspoort. Mag dat nu wel met Marokkanen en Nederlanders? Nou ja, die dingen die kent u. Den Haag vandaag. Maar u hebt een dubbele paspoort. U hebt een Nederlandse nationaliteit. En u mag uw paspoort tonen als u zich mag legitimeren. Maar u hebt ook een ander paspoort. Waarvan Johannes de Heer zong, is uw paspoort getekend, o mens, door het bloed van de Heer Jezus. Dat paspoort. Heb u? Prachtig. Apart. Afgezonderd. Een volk dat zich eigenlijk niet telt. We horen hier niet. We hebben eigenlijk niks te zoeken. We kunnen onze belangen ook niet laten behartigen bij de Verenigde Naties in New York. We kunnen ook wel Brussel aanbellen, maar dat helpt toch niks. Daar zijn we nu al achter. Sorry. Den Haag is heel dichtbij. Nou, ze hebben het te druk met zichzelf. Ook daar niet. Waar dan wel? Bij hem. Bij onze Heer Jezus. Ons burgerschap is daar. De tweede profetie. Balak voelt aan. Dit is precies het omgekeerde van wat ik bedoelde. Ik heb er zwaar voor betaald. De tweede komt. En God liegt niet, zegt Miriam. Nou, de vader van de leugen, dat is de Satan. Die liegt alles aan elkaar. En dat is nog steeds zo. Dus u moet oppassen. U moet echt uw verantwoordelijkheid voelen om te onderscheiden. Om erachter te komen wat wel en wat niet waar is. We worden bestookt met nepnieuws. Dat was ook in het journaal, maar die jonglui in Finland, die krijgen een training om nepnieuws te onderscheiden van echt nieuws. Nou, dat wordt tijd, maar Nederland loopt al ver achter. En we worden bestookt met nepnieuws. We worden op alle mogelijke manieren beïnvloed. Maar God liegt niet. En u mag dat prachtige boek in uw handen, het woord van Jahwe, het woord van de Heer, het woord van God, gebruiken als bewijs. Hij zegt, de Bijbel zegt, dubbele punt, geloof. Geloof het. Nou, God liegt niet. En als hij zegent, is dat geen nepnieuws. Geen, laat me zeggen, een doekje voor het bloeden of gewoon een zoethoudertje. Maar het is waar. Zou de Heer dan het niet doen? Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Dat leren we onze kinderen op de zondagschool. Maar jij dan? Geloof je nog wat in de Bijbel staat? Geloof je dat wat daar staat, dat het waar is? Dat het echt gaat gebeuren? Jij en ik horen de Heer Jezus zeggen, ik ga plaats bereiden en als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en dan ga ik jullie brengen waar ik zelf ben. Daar, in het huis van de Vader. Nou, ik heb de laatste weken alleen maar nagedacht over dat vaderhuis, hoe het er allemaal zit. Die eindeloos, echt. Ik kan me niet indenken dat er drie in het vaderhuis, misschien heb ik dat de vorige keer ook wel gezegd, want toen was ik er ook al mee bezig. Drie in het vaderhuis zitten, voor er engelen waren, voor er planeten waren, voor de aarde bestond, voordat er iets was van deze schepping, was er een vaderhuis en daar waren de vader en de zoon en de Heilige Geest. En toen hebben ze gezegd tegen elkaar, we willen dat daartoe ook bij ons komt wonen. Nou, ik heb gejankt. Kun je dat nou zo simpel zeggen? Ja, dat wel. Ik wil dat die bij mij zijn, vader, die u mij gegeven hebt. Als je gelooft in de Heer Jezus, is gelijk geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Echt waar. God de Vader heeft een cadeau gegeven aan de Heer Jezus. Want hij wilde niet dat hij alleen zou zijn. Waaruit bestaat dat geschenk? Jij en ik. Roep nou eens amen. Niet om te reageren in een preek. Dat hoeft van mij helemaal niet. Maar in je hart. Amen, Heer Jezus. Wat bent u prachtig, Heer Jezus. Ik weet niet waarom Gods genade, dat is mijn lievelingslied, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. Ik hoor er ook bij dat gezelschap. Dat heeft de Heer gegeven. En hij liegt niet, zegt Biljam. En als hij naar ons kijkt, zegt Biljam van dat volk Israël, en dat staat in het Numeriboek. We hebben de vorige keer gezegd, in de vorige keer run, één grote moppenpartij in het Numeriboek, één grote opstand, rebellie, alles wat rebellie is en wat tegendraads was, dat vindt u allemaal in het Numeriboek. En wat hoort Israël nu? De mond van iemand die wil vervloeken. Men aanschouwt geen onheil in Israël. Het is prachtig. Het is een eer voor God, zegt Spreuken 25 vers 2, om een zaak te bedekken. Hij heeft een verzoendeksel. Hij bedekt jouw schuld. Hij bedekt jouw verkeerdheid, jouw verkeerde keuzes, jouw verkeerde conclusies. Verschillende richtingen. Hij bedekt het. Gecoverd door het bloed van de Heer Jezus. Kostbaar bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. De Heer Jezus. God aanschouwt geen onrecht in jou. Hij ziet het niet meer. Hij gedenkt het niet meer. Toch, oh nee, ik weet niet hoe je zelf in elkaar zit. En op het moment dat je weer iets verkeerds doet, het niet goed doet in een geval, verkeerde conclusie of verkeerde gedachten hebt, of van alles wat je misschien bespringt, of wat van buiten komt, of wat van binnenuit komt. Het zit toch helemaal niet zo goed met me. Dat klopt. Nog steeds is die oude natuur nog aanwezig. Dat is dat conflict. Dat is dit conflict. Maar van Gods kant, Biljam zegt, hij aanschouwt geen onrecht in Israël. Nog sterker, er is jubelklank van de koning bij hen. Ze zingen soms. We hebben dat net gedaan, hè, vanavond. En of de melodie nu wel helemaal paste bij de tekst, want het laatste die weet ik ook niet precies. Ik zong ongeveer, geloof ik, wat anders, maar dat maakt niks uit. We hebben wel gezongen. Jubelklank van de koning. Toch? Nou, ik zing niet altijd overdag. Henny wel, die heeft wel de neiging om iedere keer een lied te zingen. En ze kent ze ook meestal uit haar hoofd. Maar zing je nou wel eens? Ik hoorde vroeger een verhaaltje van een aantal kloosterlingen. Die zongen daar elke dag verplicht, weet je wel, bepaalde dingen. Liederen, gezangen. En het was eigenlijk niet zo mooi, want ze zongen niet zo goed. Het was niet zo muzikaal. De een zong altijd vals en de ander zat er net tegenaan. En toen kwam er een nieuwe kloosterling bij, dat was een hele muzikale man. En die zei tegen hem, ik zou jullie wat leren zingen. En dat heeft hij gedaan, heeft zijn uiterste best gedaan. En op een bepaald moment, perfect, hè? Schitterend. Komt er een engel op bezoek en die vraagt, zingen jullie nog wel? Dus we horen jullie niet meer. Ja, misschien valt het kwartje. Je kunt het zo mooi maken dat ze het in de hemel niet meer horen. Als het niet meer je hart is. Ik heb meer te doen met zuster Gees uit Staphorst. Sorry dat ik die naam noem, maar ze is al overleden. Die zong hard en onzuiver in de gemeente. En ik zei, Gees, een beetje dimmen. Ik zing het niet voor u, ik zing het voor mijn heren. Zei ze, nou, zo van, wat bemoei je je mee? Wat bemoei je je mee? Ik vergeet het nooit weer. Sindsdien heb ik niks meer te zeggen over gezang. Nee, maar jubelklank van de koning, is dat er nog? Ja, niet een verplicht nummer, omdat je, als je nu naar de dienst gaat, daar horen een aantal liederen bij. Of, nu ook, vanavond ook. Maar voor jezelf. Henny, haar moeder stierf, lag op sterven. 'S morgens zegt ze tegen Henny in een geval, ik kon vannacht vol zingen. Heeft ze gedaan. Niet omdat het zo goed ging. Ze wist dat ze zou sterven. Begrijp je? Paulus en Silas in de gevangenis, ze zongen. Jubellied voor de koning. Je hoorde het. Dat, hè, dat is een groot verschil. Niet al die loze kreten, inhoudsloos bijna, maar dat echt de jubelklank van de koning. En daar zegt Biliam, er bestaat geen bezwering of waarzeggerij tegen dat gezelschap. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Ik citeer nu weer Romeinen 8. Maar dat lees je hier. 3. Andere locatie, weer altaren, weer een aantal dieren geslacht. Offers, Biliam gaat voor de derde keer profeteren. Wat zegt hij dan? Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob? En dat is als tuinen aan een rivier, als aloës aan het water, als ceders aan het water. Ik heb een zwak voor het Hoogliedboek. Ik moet me soms inhouden dat ik niet elke keer over dat Hoogliedboek iets wil zeggen. Maar misschien is dat toch wel mijn lievelingsboek geworden in de loop van de tijd. Ik vind het zo bijzonder en zo fijntjes dat Salomo, de schrijver van dat boek, 1000 vrouwen, maar 1 vrouw sprong eruit. Toen, bij hem, voor die ene vrouw had hij een aparte ruimte gemaakt in zijn eigen paleis. Hij had een prachtige zaal voor zichzelf, zegt de Bijbel. Echt waar. 2 koningen 7. 1 koningen 7. Nou daar, ergens. Hij had een prachtige zaal voor zichzelf, maar hij had voor die ene vrouw een Egyptische prinses, een even groot huis gemaakt in dat paleis. Niet voor die 999 anderen. Weet je wat? Hij had er 1000. Maar die ene, een vrouw uit de heidenen. Pak hem maar eens op. Begin er maar eens over te piekeren. En die ene vrouw wordt bezongen in het Hoogliedboek. Daar zie je en Salomo en die ene vrouw. En als je in die ene vrouw misschien een keer 2 Korinthe 11 ziet. 2 Korinthe 11. Ik draai maar een beetje door. Ik heb jullie, gemeente Korinthe, als een reine maagd aan 1 man verloofd. Oh ja. En dan zegt Biliam, die gemeenschappen daar, die tenten daar, dat is gelijk tuinen aan een rivier. Nou, als u ergens over een tuin wilt lezen, Hooglied. Wat zegt de bruidegom? Voor mij, bruid, ben je een afgesloten tuin. Echt waar. En ik kom en ik wil graag bloemen, lelies plukken in die tuin. De geuren van die tuin voelt aan, en dat is ook de bedoeling van de tekst, als een paradijs. Paradijs is destijds prachtig geweest, afgesloten geraakt. En nu is er een nieuw paradijs ontstaan. En hoe ziet dat paradijs eruit? Net als toen in Genesis 1 en 2. Nee, dat is een bruid. Nou ja, gaat u nou eens verder. U begrijpt misschien, als je daar enige reuk van krijgt, dat je graag al die kleuren en al die reukstoffen zou willen ruiken en willen zien. En je zou willen ontdekken hoe de Heer Jezus verlangt naar die tuin. Ik ben gekomen in mijn tuin, in mijn hof, mijn geliefde bruid. En ik wil zo graag ruiken, ik wil zo graag genieten. Ik wil zo graag die prachtige, ja, ultieme sfeer proeven van bruid en bruidegom in die tuin. En nu zegt hier Biliam, die tenten van Jacob, als tuinen. Oh ja. Alsof het gemeenten zijn. Weet je wel, tuinen, meer van mooi, hè? De tuin van Sliedrecht, de tuin van Nijverdal, ook nog verder gaan. Nou ja, vul maar in. Tuin van die, tuin van die. Jouw tuintje. Moet je wel onkruid wieden, weet je wel. Doe je graag. Maar nu kan ik over onkruid doordrammen. Maar dit mooie blijft staan. Hij komt. En hij ziet dat dat van hem is als een prachtige tuin. En hij komt daar heel graag. En dat zijn dus tuinen aan de rivier als cederbomen bij het water. Vierde profetie. Dat is niet op verzoek van Balak van Moab. Maar dat is omdat Balak weer zegt, daar heb ik je niet voor betaald. Ik geef je ontslag. Ik betaal je ook niet. Ik zeg mijn contract op. En, nou ja. Er staat nog net niet bij dat er een advocaat nodig is om het allemaal voor de rechter te smijten. Maar dat zou het gevolg zijn. Nu, vandaag. Maar nee. Biliam gaat weg. Ik zal je nog één ding zeggen. Zegt Biliam. Zal je nog één ding zeggen? Balak. Er gaat een ster op uit Jacob. Begrijpt u? Ik heb wel eens gedacht, zouden die wijzen uit het oosten, die de sterren volgden, misschien uit Moab komen? Ik heb het ook wel eens geuit in een toespraak. Ik denk het. Die wisten dat er een ster zou opgaan in Jacob. En die hebben een ster gezien, somewhere, ergens. En die zijn die ster gaan volgen. Waar is de koning der Joden die geboren is? Ze hebben geen twijfel geuit. Ook niet van, is het mogelijk dit? Nee, waar is die koning der Joden? Nou ja, Herodes weet dat dan niet, vraagt de schriftgeleerden. Bethlehem, ze hadden Micha 5 en ze komen in Bethlehem. Daar stond het, dat het daar zou zijn. En de ster stond boven die plaats. De ster gaat op in Jacob. Dat is de Heer Jezus. Lieve mensen, er is niemand anders. Nu, als je al die dingen dus nu naar je toe haalt. En deze vier, ik noem het even profetieën, deze vier ontboezemingen van Biliam op een rijtje zet. Nou ja, dan denk ik, dank u wel. Dat is in elk geval genoeg om daarover door te denken. Er zit er nog een andere kant aan. Biliam heeft bij het weggaan of misschien bij het komen, dat weet niemand precies, een soort raad ingefluisterd dat in de Judasbrief de raadgeving van Biliam, de gedachten van Biliam wordt genoemd. Biliam, in de brief van Judas, vlak voor uw laatste Bijbelboek Openbaring, Biliam heeft kennelijk, fluisterend of niet, een soort idee geuit naar Moab toe. Balak, de koning van Moab. En Moab staat in de Bijbel, dat heb ik nog niet gezegd, maar wel willen zeggen, in Jeremia 48 en in Jesaja 16, dus twee keer, Jesaja 16 en Jeremia 48, is er sprake van de trots, de hoogmoed, de arrogantie, de overmoed van Moab. Moab staat voor eigenwijzigheid, voor trots, voor ik, voor mij, de ene, nummer één. Twee keer. Trots. En dat wordt, dat uit zich ook. Daar kan ik een hele preek over houden misschien, maar dat wil ik nu niet doen. Waar ik nu graag naartoe wil is dat de hoogmoedige gedachten van ons ook een rol spelen. En dat ze ons misschien wel in de weg zitten. Dat het arrogante van ons denken ons in de weg zit. En dat is vandaag zeker zo. Vandaag is de wetenschap veel belangrijker dan wat de Bijbel zegt. De wetenschap zegt, en over miljoenen jaren gaat het dan ineens. Maar de Bijbel zegt, maar de wetenschap zegt, en ze komen tot de conclusie dat ze zelf God zijn of God willen zijn. En dat het luisteren naar de stem van de Heere afgezworen wordt. Zover zijn we in Nederland ook gekomen. En Biliam heeft gefluisterd, Van bovenaf krijg ik het nooit voor elkaar om dat volk te vervloeken of te verwensen. Dat kan niet, want wat God zegent, dat kan ik niet vervloeken. Maar hij heeft geprobeerd om van onderuit een weg aan te geven. Als je wat wilt, dan moet je van de andere kant beginnen. Dat wordt de raad van Bileam genoemd, nota bene. En Israël stapt daarin. Dat wordt de koppeling van Baal-Peor genoemd. Peor is een berg. Baal is de god van die berg. En ze hebben daar een feestje gehouden. Hoe kwam dat? Omdat de vrouwen, de vrijgezelle dames, veronderstel ik, maar echt wel de vrouwen van Moab, dit gebied, Balak zijn terrein, omdat die vrouwen van Moab de jongelui van Israël hebben uitgenodigd, kom en hou een gezelligheid met ons. Dus ze zijn, nou ja, heel ver gegaan daarin. Zelfs verbindingen aangeknoopt. Ook seksuele verbindingen, blijkt. En dat heeft 23.000 slachtoffers opgeleverd. Onder Israël. En dat heeft ook opgeleverd dat een vrouw van Moab zelfs niet in het tiende geslacht bij Israël kon worden komen. Geen enkele asielmogelijkheid. Nooit een status te verkrijgen voor die mensen. Niks. Zou dat vandaag nog gebeuren? Lieve mensen, onze positie in Christus kan door de Satan niet veranderd worden. Hier ziet u hoe de Heere dit geregeld heeft. En dat is een geweldige opsteker voor u, dat uw positie in Christus, dus wie u bent in hem en wat u krijgt in hem en door hem, dat is zeker. Dat is absoluut niet aantastbaar. Nooit. Maar wat wel kan, is dat de duivel ruimte vindt, en die heb u zelf gegeven, om binnen te komen van onderen af, door ons eigen vlees heen, dus niet van God uit, maar van ons uit, om te verstoren en om de hele zaak te vernielen. En dat is gebeurd. Hoeveel van deze vernielende openingen zijn er vandaag? We hadden een moment van gebed in de bestuurskamer hier vanavond. En ik heb iets gezegd over iets. En ik zei toen, ik weet niet of ik het kan gaan verwerken in mijn toespraak van deze avond. Ik had onlangs, ik zal maar geen details noemen, twee gesprekken. Onder andere een hele rij gesprekken, maar twee daarvan sprongen eruit. En beide waren het broeders die verantwoordelijkheid droegen van een plaatselijke gemeente. En in beide gevallen is het heel, heel zwaar. En de een zei, we worden bestookt op alle mogelijke manieren met gedachten dat we een soort mentaliteit moeten hebben in de gemeente van meneer Donald Trump uit Amerika, dat komt ook uit Amerika, overvliegen. Rechts, radicaal en rücksichtloos, dat is het Duitse woord voor nou, kost wat kost. En dat komt binnen. En de gemeente is in wanorde. En de broeder die vroeg, wat moeten we doen? Ik kan het niet meer aan. Twee. Andere gemeente, ook een heel andere locatie. We worden nu bestookt met charismatische vernieuwing. En we zijn van op alles aan het. Zijn we bezig met profetie en met genezing en met dienen en met profeten, met apostelen, met alle mogelijke dingen. Overal en met een soort welvaartsevangelie. Als je een beetje gelovige bent, dan ben je niet meer ziek. Zit er dus ook in, een hele sterke genezingsdrang. En als het een beetje goed zit met je, nou, dan heb je het ook rijk en dan zit je helemaal goed. Ook maatschappelijk, financieel, helemaal goed. Dat wordt de gemeente binnengeslingerd. De gemeente gaat kapot. Ik heb twee dingetjes. Dat kwam op één dag. Maar eigenlijk geeft het aan wat ik bedoelde met de vrouwen van Moab nodigen uit. Dan gaat het over jezelf. Jouw eigen bevrediging. Even zelfs in vrouwelijke, mannelijke zin ook nog zo bedoeld. Zo is het ook nog bedoeld. Maar dat kan ook vertaald worden naar. En dat is vandaag zo. Van onderuit, dat gaat kapot. En daar zitten we middenin. En lieve mensen, daarom heb u dat stukje van Biliam nodig. Want het waarschuwt u dat u met uw geweldige zegen blij en dankbaar verder moet. Maar u moet zich goed realiseren dat u daar elke dag de Heere voor moet gaan bedanken. Dat u elke dag mag, niet om één persoon is, geen formele dingen. Maar dat uw hart zegt, Heer Jezus, dank u wel. U ziet mij alsof ik nooit heb gezondigd. U ziet mij als een tuin waarin u graag komt. U ziet mij als een heel bijzonder stukje tent. En er is geen bezwering tegen. Daar is nooit iets van af te nemen. Bestaat niet. Dat is zeker en vast. In Christus is uw zegen, is uw toekomst, ja en amen. In hem. En laat u nu niet in de war brengen. Van, ja, maar als je die route volgt, dan krijg je er nog meer bij. Want, en dan kietelt het voor jezelf. En dan heb je een beter huis, of een betere body. Of je hebt, nou ja, vul maar wel in wat je allemaal aangeboden krijgt. U gaat de verkeerde kant op kijken. U hebt het niet meer over hem. U hebt het dan over uzelf. Over wat, ja, wat u meer hebt misschien dan anderen die minder goed gelovig zijn. Zo wordt het dan. Je krijgt graden, gradaties in gelovig zijn. U bent uw blijdschap kwijt. Want in no time valt u van uw stoel of van uw podiumpje, of hoe je dat ook noemen wilt, uw hoogte. Dan valt u af, want het valt dan toch tegen in je eigen leven. En u bent de Heer Jezus kwijt. Elke dag krijg ik oproepen, ik wil zo graag iets over de Heer Jezus horen. Ik wil zo graag over hem iets horen. Ik bedoel dat u zelf faalt, dat u zelf ook de prachtigste dingen niet goed kunt beheren. Dat is inmiddels wel duidelijk. Ik ook niet, ik kan het ook niet, in mezelf. Dat kan niet. Het kan alleen de Heilige Geest in u. Maar dan moet je wel de Heilige Geest ruimte geven. Dan moet je de Heilige Geest ook jezelf laten vervullen. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dan moet dat ook gebeuren. Dan is die zegenen, die geweldige rijkdommen van onze Heer Jezus. Zou u eens naar Biliam willen luisteren? Dan gaat een ster op in Jacob. Er komt een moment dat ze dat allemaal zullen zien. Maar ik heb die ster nu al gezien. Er zat een meneer in de trein en die zat ijverig te kijken naar een horoscoop. In de krant, weet je wel. Elke morgen een nieuwe. Heb je ook nodig. U hebt maar één keer een Bijbel nodig, maar als je die dan moet je elke dag een nieuwe hebben. Sorry. Maar goed, zit in dat ding te kijken. En zeg dan op een bepaald moment tegen de man die tegenover hem zit. Van, wilt u ook even kijken? Kunt u even kijken wat uw horoscoop is vandaag? Nou, de sterrenbeeld van mij, dat staat er niet in. Zo, welk sterrenbeeld hebt u dan? Nou, ik sta onder de ster van Bethlehem. Maar dat staat niet in de horoscoop. Heel stom. Maar zou u het willen zeggen? Een ster gaat over het Jacob. En een scepter is in Israël. Hij zal daar een koning in zijn. Biliam vertelt u hele bijzondere dingen. Echt waar. Probeert u het eens naar uzelf te halen en kijk dan nog een keer of luister nog een keer naar deze toespraak. Ik kan een beetje helpen om dichterbij te krijgen wat hier staat. Aan het eind van de route worden de vijandige activiteiten niet kleiner, maar groter. Dat wist u. Aan het eind, ze weten dat ze weinig tijd hebben, die vijandige machten. En ze proberen extra actief te zijn, gebeurt op alle mogelijke terreinen. Maar u zegt, ik heb de Heer Jezus. Ik heb genoeg aan u, Heer Jezus. Ik ben zo blij met u, Heer Jezus. Dat is wat Bileam je aanreikt en wat in deze nummerie hoofdstukken heel mooi uit de doeken wordt gedaan. Ik hoop dat u geniet van hem en van zijn toekomst. Dat is ook uw toekomst. Amen. Vader, dank u wel dat we zo even mochten kijken naar Bileam en naar die vier profetieën van hem. Eigenlijk wonderlijk dat in dat boek nummerie zulke dingen staan. Eigenlijk wonderlijk dat de vijandige activiteiten van willen bezweren en willen vernielen er zijn. Maar dat ze eigenlijk geen schijn van kans hebben. Maar dan willen we ook voor elkaar bidden dat wij die hier op aarde zijn, die nog voeten hebben die hier op aarde staan, dat we niet van onderuit toch ruimte laten om vernielingen, om verwensingen zoals dat hier stond in deze teksten, om die toe te laten. We willen zo graag dat wij samen van die groepen vormen, die tenten, de tent van Sliedrecht, de tent van Nijverdal, dat we schouder aan schouder staan en niet toelaten dat er ook van onderuit gedachten, beïnvloedingen zijn die ons eigenlijk de vreugde ontnemen. We willen u zo hartelijk danken voor de komst van uw Zoon, Vader, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. En voor hem die aan het kruis zijn leven gaf. Die op die goede vrijdag aan het kruis zijn leven wilde geven. Het schuld- en zondoffer. Maar ook het brandoffer en spijsoffer. Dank u wel voor de vrede die u hebt aangeboden. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor de toekomst. Dank u dat we bij hem zullen zijn. We willen u danken dat u ons ook door uw woord wilt bemoedigen en versterken. Dat we eigenlijk niet bang hoeven te zijn voor aanvallen die van bovenaf zouden kunnen komen. Maar die worden door u zelf geregeld en afgewend. Maar we moeten wel onze verantwoordelijkheid ook op durven pakken. En zeggen, we willen de Heer Jezus dienen. We willen hem graag zien en we hebben aan hem genoeg. Dat is voldoende voor het geloof van elke gelovige. We willen u hartelijk danken voor dat geloof. Dit is uw genade. Uit genade zijn we behouden, niet uit onszelf. Het is uw geschenk, uw gave. Dank u wel daarvoor. Amen.